Je luistert naar een podcast van Omroep West.
Beste luisteraar, welkom bij deze podcast. Mijn naam is Ruud Peethoff en in deze podcast ga ik u vertellen hoe het is om in het oog van de storm te onderhandelen. En dat je kind, volwassen kind, niet kwam dingen om van jou en van de familie te houden.
Dit is District 3. Verhalen van achter de schermen bij de Haagse politie, beleefd en verteld door Ruud Peethoff.
Het is 16 februari 1999 als 's nachts om 2 uur bij mij thuis de telefoon gaat met de meldkamer van de politie aan de lijn die mij bellen in mijn hoedanigheid van politieonderhandelaar. Er is een bezetting van de Griekse ambassade in de Alexanderstraat, is de mededeling. Of ik ter plaatse wil gaan. Nou, tuurlijk. Daarvoor heb ik piket, daarvoor is mijn werk, daarvoor ben ik onderhandelaar geworden. Dus ik kleed me aan, stap in de auto. Het is bij mijn huis vlakbij vandaan. Ik woon ongeveer 2 kilometer verder vandaan. Parkeer de auto en kom in een chaos terecht die je heel slecht kan voorstellen. Alexanderstraat is ter hoogte van de residentie van de Griekse ambassade. Die ligt tussen de Javastraat en plein 1813 aan de linkerkant. Die daar best breed is. Daar lopen tientallen, misschien wel honderden, naar later blijkt, Koerdische mensen. Het is een chaos, het is een hectiek. Heel veel emotie. Er zijn politiecollega's bezig onder leiding van de inspecteur van diensten om te kijken of ze daar enige orde in kunnen scheppen. Wat is er aan de hand? Een van de dingen die een politieonderhandelaar eigenlijk altijd als eerste doet, is zegt: wat is hier aan de hand? Waar gaat dit over? Waarom is dit zo'n chaos? Nou, dat krijg je niet 1, 2, 3 in beeld. Als we een heel klein beetje in de tijd vooruit gaan, wat blijkt er dan? De leider van de Koerden, de wereldleider van de Koerden, Öcalan, blijkt aangehouden te zijn. In Kenia.
Met de arrestatie komt een eind aan een lange zwerftocht. Jarenlang hield Öcalan zich schuil in Syrië. Dat land werd door de PKK gebruikt als uitvalsbasis. Toen Ankara dreigde de watertoevoer.
En dan vraag ik me op dat moment af: waarom is de Griekse residentie dan het slachtoffer? Dan blijkt: de Koerden zijn een ongelooflijk goed georganiseerde en hechte samenleving. Tegelijkertijd met het gedoe, wat het voor mij dan op dat moment nog is in de Alexanderstraat, is er in dezelfde mate gedoe in heel veel andere grote steden. In Duitsland, in Oostenrijk, in Italië. Overal zijn Koerden in feite in opstand gekomen. In ieder geval zijn ze ontzettend boos. Het bericht is in de Koerdische samenleving terechtgekomen: onze leider Öcalan is aangehouden. En het liefste zouden ze hem willen bevrijden. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Dus het enige wat ze kunnen doen is protesteren. En dat doen ze dan ook massaal. Massaal gaan ze naar Griekse vestigingen toe. Massaal gaan ze naar Keniaanse vestigingen toe. Om die te bezetten met het doel om druk uit te oefenen dat Öcalan uiteindelijk weer vrijgelaten zou kunnen worden. Achteraf gezien, en voor het verhaal vertel ik het nu, ben ik erachter gekomen waarom het ze nou tegen Griekse vestigingen gemunt hadden. Het bleek dat hij in Kenia in de Griekse ambassade was aangehouden door de geheime dienst van Turkije, want die zat al heel lang achter hem aan. En dat was dus verband. Dan is er ook nog een gerucht dat Israël en Amerika er wat mee te maken hebben. Dus het was ook op politiek niveau en internationaal een heel ingewikkelde situatie. Maar terug naar de Alexanderstraat. Waar zaten wij mee? We zaten met heel veel boze Koerden die met geweld de woning van de ambassadeur waren binnengedrongen, die op straat rumoer maakten. En het erge van het binnendringen van die woning van de ambassadeur was dat daar was zijn vrouw, zijn 8-jarig kind en de au pair van dat kind. Zelf was die misschien wel gelukkig en misschien wel toevallig met de hond wandelen. Dus hij was er zelf niet. De fout die de bezetters toen gemaakt hebben, is dat ze eigenlijk, hoe raar het ook klinkt, die familie gelijk buiten de deur hadden moeten zetten. Nu had je een situatie waarin ze mensen gegijzeld hielden. En dat ligt op een ander politiek, strafrechtelijk niveau dan zelfs een ambassadegebouw, want dat was het bezetten. Waarschijnlijk, dat is ooit helemaal duidelijk geworden, waren ze eigenlijk op weg naar de ambassade. Maar ze hebben zich of gewoon vergist, of ze hebben ontdekt dat die al bewaakt werd. En zijn ze dus naar de tweede locatie gegaan, zijn het woonhuis van de ambassadeur. Nou, dan begint de situatie een heel klein beetje te stabiliseren in die zin dat mijn geuniformeerde collega's iets van een afzetting weten te creëren. Dus je krijgt een klein beetje een scheiding tussen op straat en de rest van de stad. En dan is het aan mij de uitdaging om te kijken, kan je een gesprek beginnen? Maar met wie? Met wie van die honderden, want dat waren het uiteindelijk wel, honderden Koerden, wie kan je aanspreken? Nou ja, het enige is wat je dus kan doen is heel veel mensen aanspreken. Net zolang, het is een beetje loten kopen bij de loterij. Net zolang loten kopen tot je een keer het winnende lot hebt. Uiteindelijk kom ik in contact met een vrij jonge Koerd die goed Nederlands en Engels samenspreekt. En die legt mij dan uit wat er aan de hand is. Hun leider is aangehouden, daarom zijn ze boos en ze willen bereiken dat hij weer vrijgelaten gaat worden. Als onderhandelaar weet ik, dat hoor ik vrij snel, dat er nog drie mensen binnen zijn. Dus het eerste zinnetje is eigenlijk, die moeten vrijkomen. De vrijheid van de gegijzelde staat helemaal voorop natuurlijk. Maar ja, wie gaat erover? Wie zit er binnen? Dat beeld is totaal onduidelijk. Dus het is mij al heel duidelijk, dit ga ik in mijn eentje niet oplossen. Dus ik had al heel snel gevraagd aan de meldkamer, bel nummer 2. En vrij snel daarna vraag ik aan de meldkamer, bel het hele team maar. Nou was ons geluk dat we, ik deed een project waar ook de brandweer bij betrokken was. Dus ik had veel contacten met de brandweer. Ik wist dat die een hele goede commando container hebben die je met een haakarmwagen ter plaatse kon laten worden. We hadden in de weken daarvoor al een keer geregeld dat als we een keer een grote klus hebben, kunnen we die haakarm commandobak dan krijgen. Natuurlijk was geen enkel punt. Dus ook die laten inrijden. Die hebben we opgesteld op de hoek. Zo'n beetje bij plein 1813 Alexanderstraat. Het hele team was aanwezig. Het team bestaat uit 5 man. Daar kom ik in een andere podcast nog wel een keer op terug. Mijn collega nummer 2, als onderhandelaar heb je nummer 1 en nummer 2. Ik zeg altijd, de een praat en de ander denkt. Je treedt als koppel samen op. En wij gaan dus op zoek naar contactpersonen tussen die groep. De afzetting was geformeerd. Inmiddels liepen er ook alweer Koerden weg. Wat mijn collega's heel goed gedaan hebben, is die aanhouden. Want die waren betrokken geweest bij een bezetting. Die waren betrokken op een manier bij de gijzeling. Dat moet je later pas uitzoeken. Dus die hadden ze aangehouden. Die waren naar een bureau gebracht voor verhoor. Want ook bij gijzelingssituaties, mensen die naar buiten komen, waar dan ook, die kunnen je vertellen over iets van binnen. Over de bedoeling. Dat is een bron van informatie die je dus altijd moet uithoren. En in dit geval waren ze ook nog verdachten, dus ze konden worden aangehouden, konden ze worden verhoord. Dus er was wel een deel weg. Wij raken dan op een gegeven moment in gesprek met een man die helemaal zijn gezicht bedekt had en een pet op had, waar we wel goed mee konden communiceren in de loop van de dag, wisselende emoties. Die zijn we Sjaalmans gaan noemen. En Sjaalmans was voor ons op een gegeven moment het aanspreekpunt van de bezettende Koerden. Dus in de loop van de ochtend, als het een beetje licht begint te worden, hebben we de situatie dat het woonhuis is bezet. Daar zit de vrouw van de ambassadeur, zijn kind en de au pair. Die mogen niet weg. Er zitten een aantal Koerden binnen en er zitten er een aantal buiten en de omgeving is afgezet. Dan begint er natuurlijk buiten die Alexanderstraat, waar ik in een soort bubbel met mijn collega samen en mijn team de onderhandelingen voer, begint er natuurlijk een heel, ik noem het even, een circus te draaien. Want omdat het zo'n Europese actie was, moest ook de regering in de gaten houden welke toezeggingen ze in Wenen deden bijvoorbeeld. Want stel dat de Weense regering een bepaalde toezegging gedaan had, dan wisten de Oostenrijkse Koerden dat. Binnen één telefoontje wisten de Koerden in Nederland dat. En die hadden dus vervolgens dezelfde eis aan de Nederlandse regering willen en kunnen stellen. Dus ook op het niveau van Europese regeringen moest heel goed met elkaar voeling gehouden worden. Hoe gaan jullie hiermee om? Het grote verschil was wel dat in Den Haag de enige echte gijzeling was en in de rest waren het allemaal bezettingen. Daar gaan overheden natuurlijk ook anders mee om. Onze opdracht, die hadden we zelf kunnen verzinnen, maar we kregen hem expliciet van het beleidsteam, zowel van het lokale beleidsteam als later van het regeringsbeleidsteam. De gegijzelden moeten vrij. En dat was de hoofdopdracht. Dus daar ga je voortdurend mee onderhandelen. Dat was natuurlijk heel lastig, want die Sjaalmans moest ook iedere keer ruggespraak houden met zijn achtergrond. En ja, echte eisen hadden ze niet. Het was natuurlijk een hele spontane actie. Hij was niet voorbereid. Ze zaten daar ineens met een paar honderd man. En er was geen overleg geweest. Er was geen plan. Ook, het was een complete chaos, toch nog steeds. Dan weten ze inmiddels natuurlijk dat er anderen zijn aangehouden die weggegaan zijn. En dan is een van de eerste eisen, als wij zeggen we willen dat de gegijzelden naar buiten komen, dan is het eerste aanbod wat ze doen, we willen het kind wel naar buiten laten gaan, maar dan moeten onze aangehouden vrienden vrijgelaten worden. Nou, wij weten als onderhandelaars wat daarvan gevonden wordt, maar zo werkt dat nou, maar wij gaan dat keurig netjes brengen, het in onze porto cabin bij onze coördinator die contact heeft met het beleid. Wordt keurig netjes doorgegeven. Ze willen het kind vrij laten gaan als de verdachten vrijkomen. Maar ja, die verdachten zijn nog steeds verdacht van een strafbaar feit. En van een heel ernstig strafbaar feit. Dus die werden echt niet 1, 2, 3 vrijgelaten. Dat was natuurlijk heel logisch. Nou ja, daarmee ging ook natuurlijk het aanbod van het kind vrij laten worden. Dan is de volgende, want je bent als onderhandelaar steeds bezig om te bedenken, wat kunnen we doen, wat is de volgende stap, wat kunnen we nog doen, waar zit nog ruimte? Dan is een van de dingen die je als onderhandelaar altijd heel graag wil weten, zowel bij ontvoeringen als bij gijzelingen, is hoe gaat het met de gegijzelden? Dus het volgende punt van onderhandelen wordt dan, ik wil telefonisch contact met die moeder. Zonder andere. Wij willen, en wie ze inbelde maakte ons niet zoveel uit, maar wij willen telefonisch contact. Nou, dat moet dan eerst weer binnen afgesproken worden. En uiteindelijk krijg ik die moeder aan de telefoon, spreken goed Engels. En dat, dan blijkt dat ze weliswaar bang zijn, dat ze opgesloten zitten, dat ze niet weg mogen, maar dat ze voor de rest fysiek niet echt bedreigd worden. Naar omstandigheden zitten ze daar redelijk bij. Dus dat geven wij ook weer door aan het beleidsteam. Dat gaat helemaal bovendoor naar de minister. De minister van Justitie was natuurlijk inmiddels daar ook bij betrokken. En dat geeft een zekere geruststelling. Maar ja, hoe gaan we dan weer verder? Wat is het? Hoe krijgen we die gegijzelden nou uiteindelijk vrij? Nou, dan komen ze, komt Sjaalmans met de vraag, we willen een verklaring van de Nederlandse regering dat Öcalan vrijgelaten moet worden. En dat het allemaal schandalig is wat er gebeurd is. Kortom, de Nederlandse regering ben het eigenlijk helemaal met ons eens. Nou ja, ook wij voelden wel aan hoe dat zou gaan. Maar mijn collega en ik, nummer 1 en nummer 2, we hadden natuurlijk dat gesprek gevoerd. Dus ik herinner me nog dat we in onze porto cabin met z'n vijven even een kladje gemaakt hebben van wat zijn nou eigenlijk precies de eisen? Hè? Een soort opstelling van een verklaring al gemaakt. Nou, die gaat dan naar het beleidsteam bij de burgemeester en die doet het door naar de regering. En heel logisch natuurlijk, dat is niet in een klap is dat geregeld, want daar hangt zoveel politiek ook van af. Dat, lang verhaal kort, 6 uur later hadden we een verklaring. Dan is het inmiddels al ergens lang in de middag. En dan gebeurt er ook eigenlijk helemaal niks. De situatie is redelijk bevroren. Er komen geen Koerden meer bij. Er gaan geen Koerden meer af. Met die met dat gezin gaat het redelijk goed. Dus ja, dan kun je maar één ding doen. Wachten op de verklaring. Die komt dan eindelijk na 6 uur. Zijn wij heel, als onderhandelaars heel blij en trots op een stapeltje verklaringen die we uitgereikt kregen. Bleek helaas geen handtekening onder te staan. Maar dat hebben we maar even gelaten voor wat het was. Dus wij komen heel opgetogen min of meer van nou, we hebben wat jullie hebben wil. Bij Sjaalmans aan. En ja, zeggen ze dan, die verklaring voor die betekent niet meer zoveel voor ons. Betekent niet meer zoveel. Het blijkt nu, in de loop van de tijd zijn in de rest van Europa een deel van die bezettingen beëindigd. Die zijn wel gewoon weggelaten, gelopen. Want dat mocht, want hadden alleen bezet, had de overheid kennelijk niet zo zwaar aan getild. Was geen gijzeling. Dus zeiden ze, naar voorbeeld van alle andere steden, al die andere bezettingen, wij willen gewoon weg. Ja, nou ja, we konden op ons klompen aanvoelen dat het beleid dat niet goed zou vinden, maar keurig netjes doorgegeven. Ze willen vertrekken. Ze zijn er een beetje aan toe. Nou, wij kregen natuurlijk terug, daar gaat niemand zomaar weg. We willen weten wat er gebeurd is. Eerst de gegijzelden vrij en dan zien we wel weer verder. Dan is het 's avonds rond 8 uur al. Dan zijn we van 's nachts 2 uur af al bezig. We hebben als onderhandelaars in Politie Nederland ook geleerd dat je op tijd moet aflossen. Ik heb in die, op een gegeven moment komt er even tussendoor. Even, dan komt er op een gegeven moment aflossing. Maar dan zijn we zo dicht bij een oplossing, die er uiteindelijk gekomen is natuurlijk. Dat wij willen, nummer 1 en nummer 2 willen dat niet meer uit handen geven. En dan staat er ineens een Rotterdamse collega voor ons die we goed kenden, waarvan we wisten dat hij de aflossing zou zijn. Maar daar heb ik de gedenkwaardige woorden tegen gesproken. Jij denkt toch niet dat je me komt aflossen? Want we willen het zelf afmaken. Nou ja, dan ga je toch proberen af te lossen. Maar die waren ook veel te laat ingevlogen. Hadden geen idee hoe dat gesprek allemaal ging. Dus we zijn wel even uit beeld geweest. Maar we zijn ook net zo hard weer teruggekomen. Maar rond 8 uur is er gemor aan de hekken. En dan krijgen wij contact. Ja, er staan hier 3 Europarlementariërs die willen bemiddelen. Maar ja, niemand wist dat ze zouden komen. Dat was nog niet doorgecommuniceerd. Dus de collega's van de afzetting lieten ze niet door. Wij werden erbij gehaald van, hè, hebben jullie behoefte aan intermediairs? Want het zijn geen onderhandelaars, maar het zijn tussenpersonen. Tegenwoordig zou je het misschien mediators noemen. Zoals er bij scheidingen gemediate wordt. Mensen die zeggen van, nou, wat is jouw verhaal? Wat is jouw verhaal? Wat zijn de kansen? En laten we dan die kant op gaan. Ik zou ze nu mediators noemen. Uiteindelijk krijgen we toestemming van het beleid om de heren in te zetten. Het grote voordeel was, ze waren van Koerdische afkomst. Ze spraken goed hun taal. Ze spraken ook goed Engels en Duits. En wij hebben die mannen meegegeven. Oké, het is ons duidelijk. Ze willen met opgeheven hoofd weg. Maar hoe gaan we dat doen? En er is geen sprake van een vrije aftocht. Het is niet zo dat ze hier de Alexanderstraat uit kunnen lopen en rechtsaf, linksaf hun eigen weg kunnen gaan. Ze moeten allemaal minimaal geregistreerd worden en afhankelijk van hun rol gebeurt er wat mee. Maar die groep was heel divers samengesteld. Er zaten onder andere studenten bij die bang waren om voor hun toekomst. Begrijpelijk natuurlijk. Dus ze wilden ook niet. Ze wilden als groep wilden ze vertrekken. Dus niet de studenten apart en de bezetters binnen apart en de bezetters buiten apart. Nee, het hele clubje, wat inmiddels zo'n 150, 200 man groot was, waar nog geruchten in gingen dat ze zelf verbranding zouden gaan doen. Allemaal gedoe natuurlijk. Godzijdank allemaal niet gebeurd. Doel was uiteindelijk gegijzelden vrij voor een vrije aftocht. Ogenschijnlijk, want ze wilden met opgeheven hoofd weg. Dat was de boodschap die we aan Sacolario en zijn mannen meegegeven hadden. Nou, dan ontstaat daar weer een proces. Die moeten ook weer aan elkaar wennen natuurlijk. Dan was die drempel een stuk kleiner. En wij beginnen als team creatief te denken over, ja, hoe kunnen we dit nu realiseren? Wat zijn de mogelijkheden om deze club met opgeheven hoofd weg te laten gaan en ze vervolgens toch allemaal minimaal te kunnen registreren, schuine streep aan te kunnen houden. Dan komen we met ons onderhandelaarsteam op het lumineuze idee om ze min of meer te gedragen als voetbalsupporters. Namelijk als één geheel, dat zijn voetbalsupporters ook. Ook die gedragen zich ook een beetje allemaal anders. Dus we leggen het beleidsteam voor. Oké, laten we ze aanbieden dat ze met opgeheven hoofd de ambassade mogen verlaten. Dan zetten we in de Alexanderstraat een aantal bussen voor ze klaar. Dan zetten we collega's in. In die bussen evenveel mensen naar binnen als er stoelen zijn. En dan richting hoofdbureau. En op het moment dat zij naar buiten komen, kunnen de gegijzelden naar buiten komen. En dan is de gijzeling als zodanig, dat gedeelte van de turbulente dag, is dan afgerond. Nou, daar moet ook in het beleid nog een tijdje over nagedacht worden. Dan krijg je discussies als, moeten ze dan niet allemaal gefouilleerd worden? Nou, dat past weer niet bij opgeheven hoofd natuurlijk. En aan de andere kant, je moet je ook realiseren dat ze het ook echt wel zat waren. Het is dan weer inmiddels ergens 10:00 s'avonds. De hele actie is 's nachts, ze hebben mij om 2:00 gebeld. Dus dan ben je al, ook al die 100, 200 Koerden waren ook al meer dan 24 uur bezig. Dus ook daar, die hadden niet te eten gehad, die waren moe, de emotie liep een beetje. Dus ook daar was de sfeer totaal veranderd. Wij hadden de overtuiging dat je die echt wel gewoon, dat ze blij zouden zijn als ze in een bus zouden zitten. Want dan leek het, dus nou, gaan ze nou niet nog een keer fouilleren. Laten we de kat niet meer op het spek binden dan die al zit. Zet die bussen klaar. Allemaal in de bus. Politie erbij om ze dat er geen rare dingen gebeuren. Naar het hoofdbureau en dan het strafrechtelijke proces ingezet. Nou, zo is geschied. Sacolario en zijn vrienden hebben uiteindelijk door het zover weten te overtuigen dat een vrije aftocht er echt niet in zat. Dat het strafbare feit daar toch echt te ernstig voor was. En zo is het dus ook gebeurd. Ze zijn op een gegeven moment, als je nu de stukken erover leest. En ik wil even een compliment maken aan het Reformatorisch Dagblad. Die hebben heel goed beschreven hoe het gegaan is. En die beschrijven dan ook op een gegeven moment dat de deur van de ambassade gaat open. Alle camera's worden daarop gericht. En een stoet Koerden met in dekens gehuld komt naar buiten en verdwijnt richting Alexanderstraat. En dan kan de media niet meer zien, want daar hadden we natuurlijk voor gezorgd wat er dan gebeurt. Gaan ze uiteindelijk naar het bureau. Het onderhandelaarsverhaal houdt hier op. Dit gedeelte van de podcast sluit ik af. Maar ik geef wel mee, als u er meer van weet, er staat heel veel van op internet. Het heeft een hele lange nasleep gehad, want ze werden natuurlijk voor een deel wel aangehouden. Er zijn wel strafvervolgingen ingesteld. Er is heel veel politiek gedoe nog achteraf geweest van zowel vragen in de raad van hoe heeft de driehoek, de burgemeester, de hoofdofficier en de korpschef gefunctioneerd. Hoe was de samenwerking met het equivalent op regeringsniveau? Dus onderhandelaarsverhaal was voor ons om 's nachts om 2:00 afgelopen. Maar we zijn er nog weken mee bezig geweest. Onderhandelen we dus met Koerden in het oog van de storm. Een totaal andere zaak is de volgende. Dat was namelijk een ontvoering. En het grote verschil tussen een ontvoering en een gijzeling is dat je bij een gijzeling exact weet waar de slachtoffers zitten. En bij een ontvoering is dat de vraag. Waar hebben ze het slachtoffer heen gebracht? Op 23 februari 1996 komt er aan het bureau, waar de politie van Zoeterwoude bij hoort, een man en die zegt, mijn partner, mijn vriendin, en ik kan haar Esther noemen, want het heeft uitgebreid in de media gestaan. Mijn vriendin Esther en ons 3 maanden oude kindje zijn ontvoerd. En volgens mij is dat door haar familie gebeurd. En ze zijn weg en ik heb geen contact met haar. En ik maak me ernstig zorgen, zowel om Esther als om een kind. Logisch natuurlijk. Hij vertelt erbij dat hij gezien dat de buurman, ze woonde ergens op een boerderijtje, dat de buurman gezien had dat ze tegen haar wil in een auto gezet werden. En dat die 2 auto's vertrokken zijn. Nou, dat is natuurlijk een serieuze aangifte. Daar begint een rechercheonderzoek op. Dat kost logischerwijs wat tijd, want je hebt geen idee waar de aanknopingspunten zijn. En dan hebben ze op 25 februari, 3 dagen later, zijn ze erachter gekomen dat er een familiecontact achter zit. Dan legt de recherche contact met onder andere de moeder van Esther. En die moeder zegt, ze is niet ontvoerd. We willen haar helpen en we willen jullie dat graag uitleggen. Dan besluit het beleidsteam dat daar een getrainde gesprekspersoon naartoe moet. En ja, dat zijn politieonderhandelaars. Dus ik word de 26e gebeld en ga met een collega richting Roosendaal. Want afgesproken was, de ontmoeting zou plaatsvinden in de stationsrestauratie van Roosendaal. Het is de langste tijd van mijn leven geweest die ik ooit in de stationsrestauratie heb doorgebracht. Want wij kijken die stationsrestauratie rond en wisten wie we ongeveer... We zouden een moeder van die leeftijd en moeten er even zien daar een vrouw zitten. Spreken haar aan, maken ons bekend als politieonderhandelaar. Vragen of ze is wie wij denken dat ze zijn. Ja, ze beginnen dat gesprek. En we zeggen, ja, wat we altijd zeggen. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Waarop ze zegt, hebben jullie even? Waarop wij zeggen, ja hoor, we hebben even. We hebben ongeveer 2,5 uur naar haar zitten luisteren. Wat was de essentie van het verhaal? Onze dochter Esther is niet meer de dochter die wij gekend hebben. Ze is in handen gekomen van een sekte. Ze is helemaal onder invloed. We herkennen haar niet meer. De baby is geboren. We hebben zelfs geen geboortekaartje gehad. Wij willen onze dochter redden. Was een volwassen vrouw in de 20. Maar wij willen onze dochter redden, want zo gaat het niet goed met haar. Dus hebben wij met de familie besloten dat we er even van haar partner separeren. We hebben het kind meegenomen. We hebben er inderdaad meegenomen. En ze zit in een deprogrammeringsprogramma. We hebben van tevoren ons goed georiënteerd, zei die moeder. Er is een stichting, Sirenen, en die helpt mensen die slachtoffer zijn en in een sekte terechtgekomen zijn om daar weer uit te komen. Een deprogrammeringsprogramma voor, dan moet je een aantal dagen geïsoleerd zitten, helemaal los van die sekte. En dan gaan ze je vertellen waarom het niet goed is dat je erin zit. En wij hebben ervoor gezorgd dat dat plaats kan vinden. Er is een deprogrammeur uit Amerika gekomen, vertelt ze ons. En op dit moment vindt het deprogrammeren van Esther plaats. Nou, wij waren daar naartoe gestuurd met de opdracht. Wij willen contact met Esther. Nog niet eens in eerste instantie face-to-face. Maar wij willen van Esther horen hoe het met haar is. Want het was een volwassen vrouw. Misschien gaf ze de familie wel volkomen gelijk. Dat wisten we ook niet. Was ze blij dat ze gedeprogrammeerd zou worden. Dus dat was ook voor het beleidsteam heel belangrijk. Om er, ja, wat is er nou echt aan de hand? Is het vrijwillig? Zit ze er tegen haar wil? Hoe is die situatie? Dus onze opdracht was, wij willen uit Esther de mond horen hoe het met haar is. Dus zeiden wij tegen moeder, we willen haar graag spreken. Hoe maakt ons niet eens veel uit? Had best via de telefoon gemogen. Maar wij willen haar spreken. Nou, daar was geen sprake van. Want dat programma dat liep net. En ze was natuurlijk de 23e ontvoerd. Het was de 26e, dus er waren pas 3 dagen van dat deprogrammeringsprogramma verlopen. Het zou een hele week moeten duren. Ze wilde ons daar nog best meer van vertellen. Gaat uw gang. Dus wij kregen een uitgebreid essay over hoe deprogrammeringsprogramma's zijn. En ze weigerde in eerste instantie contact met Esther te laten leggen. Nou, ze moesten overleggen met de familie. Nou, gaan we doen. Wij wachten wel. Toen was het inmiddels 2 uur. Hadden we al 3 uur in die stationsrestauratie gezeten. Vandaar mijn langste tijd in een stationsrestauratie. Kom over een uur maar terug. Dat zei ze. Kom over een uur terug. Dan heb ik de familie gesproken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Een uur later kwam ze inderdaad terug met de mededeling. Het kan niet. We kunnen Esther niet met jullie in contact laten komen. Ik heb het met de deprogrammeur, met de Amerikaan besproken. Het is helemaal fout als ze nu ineens daar uitgaat. Dus, maar om jullie te overtuigen. 2 dingen, zei ze, had ze 's morgens al verteld. Het is eerder gebeurd en dat is door de politie gedoogd en justitie. Ga maar na. Dus we hadden gegevens gekregen van haar. En er is een huisarts bij betrokken uit Arnhem. En die weet precies, die heeft ons begeleid en die kan jullie veel meer vertellen. Nou, wij dat keurig doorgegeven aan het beleidsteam. Voor 2 al. Dus toen ze om 3 uur terugkwam, was de antwoord van het beleidsteam, nou, we hebben geen idee over welke zaken jij het hebt. Maar wij hebben ze niet kunnen vinden dat er elders een ontvoering geweest is die door de politie gedoogd is, omdat er sprake was van een deprogrammeringsprogramma. Oh, nou, dat verbaasde dan wel, maar ze waren er echt geweest, zei ze. Ja, is goed, maar wij kunnen ze niet vinden. En een gesprek met Esther was niet mogelijk, maar, zei ze, dit is het adres van die arts in Arnhem. Ga daar naartoe, zei ze. En daarmee waren de onderhandelingen afgelopen. Want zij week geen meter, want dat programma moest nog 4 dagen afgehandeld worden. Het beleidsteam zei, we houden niet op voordat we Esther gesproken hebben. En zeiden ze tegen ons, van ja, die moet wel de continuïteit erin houden. Het rechercheonderzoek ging natuurlijk door. Inmiddels wisten we woningen, hè, wist het rechercheteam om ons heen. Want wij zaten weer in die onderhandelaarsbubbel. Het beleidsteam zei, oké, willen jullie dan, jullie hebben de gesprekken gevoerd, jullie weten een beetje ins en out, willen jullie naar die huisarts in Arnhem om meer te horen over zo'n deprogrammeringsprogramma. Wij gebeld. De arts was natuurlijk in eerste instantie bezig, maar uiteindelijk waren we welkom. We konden komen, we hadden een afspraak, dus wij met z'n tweeën naar Arnhem. En nou ja, uitermate vriendelijk ontvangen. Ik bedoel, die vrouw was gespecialiseerd in deprogrammeringsprogramma's. Op zich was en is daar natuurlijk niks mee mis als je dat allemaal vrijwillig ondergaat. En wat er toen gebeurde was heel interessant. Het was een heel plezierig gesprek. We hebben er heel veel geleerd over hoe zo'n deprogrammeringsprogramma gaat. Dat daar een kop aan zit, dat daar een staart in zit, dat daar een middenstuk in zit. En dat je wil het zin hebben, het hele proces door moet. Het is een geheel. Daar waren wij wel van overtuigd. Dat hebben we ook teruggegeven aan het beleidsteam. Maar waar wij niet achter konden komen en waar we ons best een beetje zorgen over maakten, was dat we dit verhaal gehoord hebbende ons afvroegen, waar is Esther, want daar ging het om, haar welzijn, nou het meeste mee gebaat? Kan je iemand min of meer ook weer met geweld uit zo'n deprogrammeringsprogramma wegtrekken? Wat heeft dat voor consequenties op de langere termijn? Want er is al 3 dagen ingezet en als je die 4 dagen, hoe werkt dat? Of is ze juist heel blij dat we daar eventueel komen halen? Nou, dat dilemma hebben we neergelegd bij het beleidsteam. En dan zie je dat het heel goed is dat er op afstand over nagedacht wordt en met allerlei andere overwegingen beslissingen genomen worden. Inmiddels waren ze erachter door het goede rechercheonderzoek dat ze naar alle waarschijnlijkheid in een zomerhuisje in Burg-Haamstede zat. Het is februari 1996, een hele koude winter. En wij krijgen toestemming, want dat was op zich wel bijzonder. Was besloten dat het arrestatieteam zou dat huisje binnenvallen, omdat ze ook geen idee hadden wat ze daar zouden aantreffen. Want op welke manier was dat tegen haar geweld vasthouden? Dat was inmiddels wel duidelijk. Hè? Ze was er niet vrijwillig, anders had die moeder wel gezegd, nou, hier is de telefoon, bel dan maar. Wat troffen ze aan? Dus dan werd een gespecialiseerd team, een arrestatieteam ingezet. En wij mochten mee om dan gelijk ook met Esther dat gesprek eventueel te kunnen aangaan. En als ik ooit nog een keer een film zou kunnen maken, zou ik naar dit filmdecor gaan zoeken. Een koude februarinacht door de graslanden van een uitgestorven vakantiepark, waar voor de rest natuurlijk in februari niemand zat. Een prachtige maan bovenaan de hemel. En wij heel zachtjes lopend achter het arrestatieteam aan, wat natuurlijk supergoed kan sluipen, naar die woning. Nou, die mannen doen daar hun binnenstapding met de boom. En dan blijkt de situatie wel zodanig te zijn dat Esther echt tegen haar wil was tegengehouden. Ze werd aangetroffen in een kamertje bovenop zolder, waarvan de ramen waren dichtgetimmerd volgens de familie, zodat ze zichzelf niks kon aandoen. De waarheid is natuurlijk dat ze ook niet kon ontsnappen. Er werd een oom aangehouden. Die zat op het tussenplatje op de trap ter bewaking. Iedereen in die woning werd aangehouden. Er waren een paar ooms. In de krantenartikelen over de rechtszaken die erop gevolgd zijn, kan je precies teruglezen wie er allemaal binnenzaken. Maar de hele familie was erbij betrokken. Iedereen was het ermee eens. De broer, de ouders, een oom en een tante. Nou, allemaal aangehouden wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving. En het slotbeeld van dit verhaal staat nog op mijn netvlies gebrand. Esther zat natuurlijk met haar kind in dat zolderkamertje. De eerste die binnen waren was natuurlijk het arrestatieteam, gekleed in kogelwerend vest met helm en helemaal volledig in het pak. En ik kom dat kamertje binnen waar Esther opgesloten zat. En daar stond een hele grote, forse arrestatieteamcollega uit de kast de babykleertjes en de rompertjes in de tas van Esther te doen, zodat ze met haar kind samen naar het politiebureau konden gaan. Uiteindelijk, achteraf gezien, toen het onderzoek was afgerond, bleek Esther dus uitermate goed in staat te zijn om haar eigen beslissingen te nemen. In het kader van de rechtbank is er een psychiatrisch onderzoek bij haar geweest. En de psychiater zei, deze vrouw is uitermate geschikt en in staat om haar eigen keuzes te maken. Het enige was dat de familie dat niet wilde geloven, want die waren overtuigd van hun eigen gelijk en hebben tot het einde van de rechtszaak volgehouden dat ze het veel beter gedaan hadden als ze Esther gedeprogrammeerd hadden, waar dus eigenlijk ook helemaal niet zoveel sprake van was, dan was ze gegaan was. Maar het was een hele bijzondere zaak, waarvan ik er niet veel meer gehad heb, met een heel bijzonder einde.
Dit was een podcast van Omroep West.